Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Economenpanel.
Volgens het IMF gaat de wereldeconomie wellicht zacht landen. En de eurozone bevindt zich volgens de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, in het stagflatiescenario, maar met bijna volledige werkgelegenheid. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot, en Bas Jacobs, hoogleraar publieke economie verbonden aan de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. Heren, goedemorgen.
Dag, goedemorgen.
Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen nieuws. Bas, het kwam al even voorbij. Die rechtszaak die de stichting Verhuur begint tegen de Nederlandse staat. Wat wil jij daarover opmerken?
Nou, ik snap de maatregelen van minister De Jonge om iets te willen doen aan de belasting op tweede huizen, beleggingsobjecten en dat soort zaken. Want het was traditioneel heel laag belast, maar nu vrees ik toch dat die is doorgeschoten in de belastingen. En tweede huizen en huis als beleggingsobject hebben nu door de maximum huurprijs, die voor een veel groter deel voor de woningen gaat gelden, door het hoge belastingtarief op box 3 voor huizen, en doordat een groter deel de leegwaarderatio, die wordt afgeschaft. Nou, dat horen we op het nieuws al. De vertegenwoordigers tegen de hoop lopen. Door die maatregelen is het nauwelijks meer financieel aantrekkelijk om een tweede huis te verhuren. En we zijn nu doorgeschoten van bijna onbelaste tweede huisverhuur naar zo zwaar belaste tweede verhuur dat ik denk dat de hele commerciële huurmarkt een enorme klap gaat krijgen.
Die gaan verkopen, waardoor het aanbod natuurlijk ook weer gaat teruglopen, zie je nu al gebeuren.
Precies, en Nederland heeft een internationaal zeer laag aandeel van commerciële verhuur. Wat er nu gaat gebeuren is dat die huizen worden wel voor een deel verkocht aan starters, maar voor mensen met een te laag inkomen om een hypotheek af te sluiten, maar een te hoog inkomen voor de sociale huursector, wordt de markt nog dunner, de spoeling nog dunner dan die al is. En ik denk dat een hele zware klap is voor de commerciële verhuur. Ja,
daar heeft Hugo de Jonge al gezegd, we moeten toch eens kijken of die overdrachtsbelasting een beetje naar beneden kan. Volgens mij is dat ook behoorlijk de hoogte ingeschoten de afgelopen jaren. Hij heeft ook al wel gezegd, ook al ben ik zo meteen niet de minister, wat mij betreft zetten we dit beleid door. Nou, hij gaat er niet over, maar hij geeft in ieder geval zijn intenties weer. Hoe moet dat toekomstige verhuurbeleid eruit zien, Bas? Als je en betaalbaar wil kunnen huren en verhuren en tegelijkertijd toch iets wil overhouden van die markt.
Wat we nu zien in de Nederlandse woningmarkt is het slechtste van de staat en het slechtste van de markt gecombineerd. Namelijk, de overheid zet de huurprijzen vast of maakt die nog lager, waardoor de huuropbrengst ten opzichte van het bouwen van een woning omlaag gaat, waardoor het minder uit kan. Daarnaast ook die belastingen, die zijn nu relatief veel hoger dan op andere beleggingen. Dus beleggers gaan hun bezittingen van onroerend goed transformeren in bijvoorbeeld aandelen. Dat zou je gelijk willen trekken. En we hebben het slechtste van, je zou kunnen zeggen, de markt. We hebben de onroerend goedmarkt, is een vehikel wat voor veel ongelijkheid zorgt, wat misschien niet altijd voor iedereen even toegankelijk is. Je wil hier dat als de overheid ingrijpt in de prijzen, dat daar bijvoorbeeld bouwsubsidies tegenover staan. Je wilt een consistent belastingregime over alle soorten van onroerend goed. En nou ja, dat zien we niet gebeuren.
Nee, ondanks jouw al jarenlange pleidooi voor onder andere zo'n consistent belastingssysteem.
Zeker, maar wat ik al zei, we schieten door. Nu wordt onroerend goed als tweede belegging, of als tweede huis, wordt veel zwaarder belast dan andere beleggingen. En ook voor commerciële verhuurders wordt het gewoon veel minder aantrekkelijk om woningen neer te zetten voor de verhuur, omdat de huuropbrengsten door de overheid omlaag gebracht worden. En ja, dan moet je niet raar opkijken dat er geen huurwoningen zijn in het commerciële segment.
Luc, jouw nieuws heeft te maken met wat er in Marrakesh is gebeurd de afgelopen dagen. Jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank komt zo meteen nog aan de orde in dit panel. Ja. Maar het FD sprak met enkele topbankiers.
Ja, klopt.
Daarover.
Ja, nee, over de financiering van een aantal uitdagingen hadden we voorstaan. Hè. En we staan wel voor wat uitdagingen in de wereld. In een wereld zoals het IMF ook zegt van fragmentering. En ik denk die fragmentering zie je binnenlands, maar ook internationaal. Binnenlands zie je omwille van populistische stromingen bijvoorbeeld dat er steeds meer groepen al jaren bij ieder probleem richting overheid kijken en zeggen, ja, help ons. En de overheid is daar steeds meer geneigd om daarop in te gaan, met consequenties voor begrotingen. Internationaal, ja, de geopolitieke situatie, de energietransitie, we kennen het allemaal. Hè, het veiligstellen van productie- en aanvoerketens wordt er heel vaak richting overheid gekeken. Overheid, help ons, subsidieer bijvoorbeeld, met consequenties. En dat IMF heeft 10 dagen terug of zo ook een fiscaal overview gemaakt met een aantal waarschuwingen van jongens, let op met die overheidsschuld. En dan zie je dat er een pleidooi is vanuit de bankenwereld, in ieder geval vanuit de Nederlandse bankenwereld, van ja, overheid, ja, kijk ook naar ons, werk samen. Hè, heel die energietransitie, om daarop te concentreren, gaat gefinancierd moeten worden. Ja, dat private stuk gaat daar een belangrijk deel van zijn rekening moeten nemen.
Wat overigens in overeenstemming is met wat het IMF, al naar buiten, ja, liet komen in een apart gepubliceerd hoofdstuk.
Tuurlijk, maar dan heb je wel samenwerking nodig, dan heb je consultatie nodig, dan moet je aan één zeil trekken. Het beleid is van, ja, rond de energietransitie is normeren en subsidiëren onder andere. Ja, die normering, ja, die kan duidelijker, die kan in samenspraak met de financiële wereld, met het bedrijfsleven, om samen die stappen vooruit te zetten. En dat vind ik wel een belangrijk pleidooi, want ja, heel die energietransitie, ja, er wordt ook heel vaak gesproken, ja, dat geeft ook een economische boost, ja. Als je de nadelen tenminste van bijvoorbeeld hogere tekorten, hogere overheidsschulden met alle consequenties, als je die kan managen.
We gaan het nog hebben over de fossiele subsidies en welke rol die spelen. Nu eerst naar Klaas Knot. Want de eurozone bevindt zich in het stagflatiescenario. Weinig groei, wel inflatie. Dat stelde Klaas Knot, president van DNB, in een interview met het FD afgelopen donderdag. Volgens Knot is er wel sprake van een nieuwe vorm van stagflatie, namelijk in een scenario waarin ook de werkloosheid laag is. En Bas, dat is nogal een groot verschil, want stagflatie, daar is al een halve eeuw voor gewaarschuwd, sinds de jaren 70. Dat moest toch ten alle tijden worden voorkomen. En nu horen we toch Klaas Knot, die zegt, ja, stagflatie, maar laten we niet al te pessimistisch zijn. Hoe belangrijk is die component van die hele lage werkloosheid?
Is natuurlijk heel erg belangrijk. Ik bedoel, in het verleden gingen olieschokken en energieprijsstijgingen gepaard met sterk oplopende werkloosheid. En dat hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren niet gezien. Ik denk ook mede door de compensatiepakketten die zijn gegeven. Maar ik denk ook dat er een structurele verandering is die te maken heeft met de vergrijzing, dat arbeidsmarkten gewoon relatief krap zijn en ook krapper zullen worden in de jaren die gaan komen. Dus dit is inderdaad goed nieuws, want je baanverlies is iets anders dan 5% minder besteedbaar inkomen.
Is het goed nieuws of minder pessimistisch nieuws?
Ja, er zijn twee stukjes aan het woord stagflatie. Dat is één stag en twee flatie. Hè? En het inflatiestukje, ja, je zal wellicht wel naar een wereld gaan met wat hogere structurele inflatie. Hè? De China-factor valt voor een stuk weg. De krappe arbeidsmarkt met wat meer loondruk onder andere. Grondstoffenmarkten enzovoort. Het staggedeeltje, ja, dat is inderdaad zo. Maar dat is niks nieuws. Hè? Wat bepaalt uiteindelijk je groeitempo? Dat is je beroepsbevolking. Ja, je zit dan met de vergrijzing. En twee, je productiviteit. Ja, en die productiviteit die is al een tijdje matig. En tenzij de verwachtingen rond artificiële intelligentie snel gaan waargemaakt worden.
Ik heb het genoteerd.
Ja, kijk, het woord is gevallen. Ja. Ja, tenzij dat een enorme snelle bijdrage gaat leveren, gaat die productiviteit ook wellicht laag blijven. Dus dat staggedeelte, dat geloof ik wel. En dat inflatiegedeeltje, ja, dat zal misschien wel wat hoger gaan worden. Maar als je kijkt naar inflatieverwachtingen bij de consument en in de Verenigde Staten en in de eurozone, dan schommelen die, ja, rond de 3% ongeveer. Hè. Ja, 3% inflatieverwachting is geen stagflatiescenario zoals we in de jaren 70 hebben meegemaakt. Dus in die zin niet te veel pessimisme.
En hoe lang blijft die werkloosheid nog laag? Ik snap, vergrijzing speelt daar een belangrijke rol in.
Het is een achterlopende indicator. Dus het is altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen, nee, gevaarlijk niet. Altijd met twee woorden spreken, denk ik, van ja, er is geen probleem, want de werkloosheid is nog laag. Hè. Werkloosheid reageert met vertraging op een afnemen of aantrekken van het economisch momentum. Maar, nogmaals, een stuk, ja, optimisme of niet te veel pessimisme is onder meer omwille van die factor inderdaad wel verantwoord.
Nou, ik vraag het omdat het TBS vorige week nog vaststelde dat er voor de 17e maand op rij een toename is van het aantal faillissementen. Ik snap het, vanuit een historisch laag niveau. Maar toch, dat gaat een keertje meewegen, denk ik, Bas.
Zeker, en ik zie ook wel wat signalen die duiden op een hele sterke afkoeling van de economie. Technisch zitten we in recessie, 2 kwartalen krimp. Het CPB raamt wel voor dit jaar dat de economie een positief groeicijfer heeft. En ook voor volgend jaar. Maar uit diezelfde rapporten van het IMF waar je al aan refereerde blijkt ook dat er veel onzekerheden zijn. En dat een van de grote vragen die nog steeds boven de markten hangt is of die zachte landing inderdaad wordt bereikt van de economie. De rentes zijn ongekend hard gestegen in het afgelopen 1,5 jaar. En dat betekent dat die economie hard aan het afkoelen is. En nou ja, een van die dingen die je nu ziet gebeuren is dat faillissementen terug oplopen. Wat je ook ziet gebeuren is dat natuurlijk wel de werkloosheid ietsje oploopt, maar nog steeds heel weinig. Maar ik krijg ook gewoon, als ik met ondernemers spreek, best wel wat reacties. Van, we moeten een beetje uitkijken dat we misschien niet doorschieten met die rentestijgingen. En misschien hebben we nu al wat te hard geremd. Ja. Dus daar zit wel wat zorg. En misschien is het cijfer wat CPB en voor dit en volgend jaar raamt, is wel wat optimistisch.
Ja, het zou een zachte landing, zoals diegene waar het IMF nu over praat, ja, dat zou eigenlijk tamelijk ongekend zijn, hè, gegeven de mate waarin de beleidsrente verhoogd is en de snelheid waarmee die beleidsrente verhoogd is. Dus
In een naoorlogse periode nooit eerder gezien.
Precies. Het zou zeer uitzonderlijk zijn. Ja, en ook een zachte landing blijft natuurlijk een landing. Dus het blijft een vertraging van een economie. Het blijft een afremmen. Desalniettemin, sinds 12, 14 maanden terug werd er gesproken over ja, we gaan naar een recessie en een echte recessie. En geen spreadsheet-recessie van 2 kwartalen, een marginaal negatief cijfertje. Er wordt erover gesproken. Ja, tot nu toe is het een Godot-recessie. Godot is ook nooit komen opdagen. Ja, die recessie ook nog niet echt. Dus ja, in die zin opnieuw een reden om voorzichtig te zijn zonder pessimisme.
Bas, wat jij hoort van ondernemers, hoor ik hier ook wel eens in dit programma. Daarover zegt Knot, hè, over de kredietverlening, dat zien we stevig inzakken. Maar zolang die volledig is terug te voeren op een inzakkende vraag, en dat is op dit moment wel de analyse, dan is dat ook een gewenst effect van ons beleid. En mocht het dan doorschieten, dan versoepelen we weer. Kortom, het gaat volgens Knot en de beleidsmakers van de ECB, die verantwoordelijk zijn voor die verhoging van de rentes, volgens plan?
Nou, ik heb daar een iets ander beeld bij. Mijn beeld bij de kredietverlening is dat die ook hapert omdat het aanbod terugvalt. En met name voor bijvoorbeeld MKB'ers. De financiële instellingen zijn overladen met een enorme hoeveelheid wet en regelgeving om witwassen te voorkomen. En dat zorgt ervoor dat de kosten voor het screenen van een nieuwe cliënt zo hoog zijn dat heel veel banken überhaupt geen krediet verlenen aan bijvoorbeeld startende ondernemers en MKB'ers en dat soort zaken. Dit is met de crisis van 2008 over het financiële stelsel uitgerold. En ik vind dit eigenlijk een problematische ontwikkeling, want een publieke taak, screen op witwassen en frauduleus financieel verkeer, is in de handen gelegd van een private, commerciële onderneming. En die wordt daarvoor niet vergoed. En die gaat dus alleen maar dingen doen waarmee ze voldoende winst maken en knijpt daarvoor de kredietverlening aan heel veel gewone bedrijven af. En we zien het in de kredietgroei. De kredietgroei van de ECB is zeer negatief. Dit is ook de keerzijde van de sterk dalende inflatie. Maar je moet niet raar opkijken als daardoor in het komend jaar dus een aantal bedrijven toch ook extra over de kop gaan. Want ze hebben niet alleen hogere kapitaalkosten, ze hebben ook hogere loonkosten, ook energiekosten. Die zijn wel heel erg omlaag gegaan, maar de gasprijzen zijn ongeveer nog steeds 2 keer zo hoog als voor de Oekraïne-crisis het geval was. Er zijn nogal wat kostenstijgingen op het bedrijfsleven terechtgekomen. En je moet niet raar opkijken dat nu een aantal bedrijven gaat opvallen.
Was er een moment geweest, Bas, de afgelopen 14 maanden waarop je dan duidelijk had kunnen zeggen, stop hier en ga niet verder, want vanaf hier wordt het misschien toch schadelijk?
Nee, maar dit is de hele tijd het debat geweest onder beleidsmakers. We zien enerzijds dat de economie heel hard afkoelt. Aan de andere kant zien we dat de kerninflatie hardnekkig hoog blijft. En dat lonen fors stijgen. En dat centrale banken eigenlijk een duivels dilemma hebben met aan de ene kant proberen die inflatie onder controle te krijgen en aan de andere kant de economie niet de nek om te draaien. En dat is tot nu toe redelijk goed gegaan. Maar als die inflatie hardnekkig lang hoog blijft, zal ze de rente misschien nog verder willen verhogen. Als dat snel omlaag komt, dan denk ik dat het inderdaad een zachte landing kan zijn.
Ja, maar tot nu toe is de economische vertraging nog niet van die aard geweest dat de centrale bank zou zeggen van, oh jongens, we moeten stoppen. Anderzijds, het is zo, als je maandagavond de rente optrekt, is daar dinsdagochtend geen effect van. Dat duurt 12 tot 18 maanden. En als je dan even terugrekent, dan is de ECB begonnen, ja, dat 14, 15 maanden met het optrekken van de beleidsrente. Dus die potentieel kwalijke of overdreven effecten, de komende 3-4 maanden gaan daar wellicht cruciaal in zijn. Waarbij inderdaad die energieprijzen en dergelijke, ja, dat is dan een joker die al dan niet meevalt. Of een onzekere factor.
Maar zou het dan inderdaad zo kunnen zijn dat de ECB te ver, te lang doorgegaan is met het verhogen van die rente? Of steun jij dan de woorden van Knot die zegt, joh, het inzakken van die kredietverlening, dat is die inzakkende vraag en dat willen we nou juist?
Dat geloof ik wel. Ja. Dat is vooral een stukje die inzakkende vraag is. En natuurlijk speelt daar ook mee de voorzichtigheid van banken. Maar dat is niks nieuws. Dat is eigenlijk sinds 10 jaar ongeveer de enige groeisector in de financiële wereld. Dat is alles wat de know your customer en compliance en dergelijke is. Dus dat is al een proces dat al een tijdje bezig is.
En welke loonontwikkeling mag je verwachten? Dus in het licht van die toch afremmende economie, minder groei. Dan zie je dat Knot zegt, die loongroei, dat is een Noord-Europees thema, dat doet iets met de concurrentiekracht. VNO-NCW zal het niet leuk vinden, maar het brengt de Unie op zich wel in balans als die Noord-Europese bedrijven het wat lastiger krijgen of wat meer moeten betalen.
Ja. Voor die loonontwikkeling, als je dan kijkt wat ik net al aanstipte, de inflatieverwachtingen bij de Europese consumenten in algemeenheid, dan valt dat wel mee. Dan zijn er op dit moment, is er denk ik geen acuut gevaar voor een zogenaamde loonprijsspiraal. Hè. Je ziet ook dat de loonstijgingen, ja, dat zit nog wel een fors tempo in, maar dat versnelt niet langer. Dus op dit moment lijkt me daar geen acuut gevaar voor.
Bas, loonprijsspiraal?
Ik ben het daarmee eens. Je ziet dat de lonen, die volgen natuurlijk de inflatie. En je zou kunnen zeggen, de kerninflatie volgt de headline-inflatie. Dus eerst ging de headline-inflatie omhoog met de inval in Oekraïne. Toen ging de kerninflatie erachteraan. Toen die inflatie zich verspreidde in de economie. Want bedrijven gaan hogere energieprijzen doorrekenen in de producten. En dan komen vakbonden in actie. Want die cao's die zijn vaak voor een jaar of meer afgesloten. En kunnen dan pas die lonen gaan verhogen. Dat zien we nu gebeuren. Dus ik verwacht ook dat de loondruk, nadat we die inflatie fors zien zakken, ook weer wegvalt. Dus dat is een golf die er achter de inflatiegolf aankomt. En ik zie dus ook op dit moment nog geen reëel gevaar voor een loonprijsspiraal.
FNV heeft volgens mij wel gedifferentieerde looneisen voor volgend jaar naar buiten gebracht, oplopend tot 14%. In sommige sectoren zal het dan toch.
Als je over dat soort percentages gaat spreken, dan moet je echt heel erg uitkijken, want dat is veel te hoog.
Ja, maar het is wel gedifferentieerd. Hè? Dus dat is wel een stuk nuancering daar natuurlijk. Ja.
En daarom dacht ik, bij mij was het volledig. Ja, gedifferentieerde looneis van FNV. Zometeen gaat het in het economenpanel over de fossiele subsidie en de discussie daaromtrent. Blijf luisteren. Het economenpanel is te gast met Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot, en Bas Jacobs, hoogleraar publieke economie aan de Vrije Universiteit. De blokkade van de A12 door Extinction Rebellion is voorlopig voorbij, maar het debat over het afschaffen van de fossiele subsidies duurt voort. Afgelopen donderdag mengden ook het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving zich in dat gesprek. Volgens deze instituten moet er genuanceerder worden gekeken. Zo kan het verlagen van subsidies op sommige plekken de energietransitie juist tegenwerken. Klimaatwinst, daar zou het om moeten gaan. Bas, jij hebt je in een eerder stadium ook in deze discussie gemengd. Mm-hmm. Met welk standpunt ook alweer?
Nou, dat het niet beprijzen van milieuschade tot grote externe effecten leidt. Dat er zelfs allerlei belastingvoordelen worden gegeven voor allerlei grootverbruikers. En dat dat niet helpt om de klimaattransitie te maken.
Ja. Vorige week waren er dan weer andere experts uit de duurzame energiehoek die zeiden, nou ja, weet je wat, die fossiele subsidies, daar is de grootste winst niet te behalen. Het zou juist moeten gaan om het werken van het ETS, het emissierechtenhandelssysteem in Europa. Vertrouw daar maar op, want die fossiele subsidies, ja, dat heeft nu een centrale plek in die discussie. Maar het zou veel meer moeten gaan over de werking van dat systeem. En dat klonk een beetje als een tegenstelling. Economen, experts die er toch wezenlijk anders tegenaan keken. Wat is daar van waar?
Nou, ik ben nu al in twee opmerkingen van de manier waarop dit debat geframed wordt, ben ik ongelukkig. de discussie gaat enerzijds over hoe groot is eigenlijk het voordeel dat we aan grootverbruikers van energie geven. En is dat behulpzaam bij het omschakelen naar een duurzame economie? Dus de vraag is, hoeveel zijn die voordelen? Hoe groot zijn die voordelen? En daar heb je allerlei definitiekwesties. Oh. En die definitiekwesties bepalen in hoge mate de uitkomst. Je kan een berekening proberen te maken van hoe groot is het bedrag dat we aan fossiele subsidies geven, maar dat heeft te maken met een aantal conventies wat er gerekend wordt tot een subsidie of niet. Zo zit er bijvoorbeeld in het ETS-systeem beprijzing van milieuschade. Die beprijzing aan de marge zit niet in de berekening van de fossiele subsidie, maar de gratis emissierechten, die worden uitgedeeld, zitten er wel in. Nou, nu krijg je een voor buitenstaanders onnavolgbaar debat.
Wat eigenlijk niet relevant is.
Wat niet relevant is, want het enige wat relevant is, is hoe groot is het deel van de externe kosten, de schade die wordt toegebracht aan de samenleving, hoe groot is het deel dat niet beprijsd is. Ja. En natuurlijk is het zo dat de ETS ervoor zorgt dat bepaalde schade wel wordt beprijsd. Maar dat is vooral voor de sectoren die onder het ETS vallen. En dat is gemiddeld in Europa ongeveer 40% van de economie. In 60% niet. In Nederland is dat wat meer. Maar een heel groot deel valt dus gewoon niet onder het ETS. En daar is dus een heel groot deel onbeprijsd. Denk aan de landbouw, denk ook aan de luchtvaart en een aantal andere sectoren. Dus daar moet het debat over gaan. En daar was ik het heel erg eens met het CPB. Je moet berekenen hoe groot is de onbeprijsde schade. En dan doet het CPB dat. En dan vindt ze bijvoorbeeld dat in bepaalde sectoren de schade meer dan voldoende wordt doorberekend. Een van de sectoren waar dat gebeurt is bijvoorbeeld bij transport, mobiliteit. Daar zijn de accijnzen op de brandstoffen op benzine en diesel veelal hoog genoeg om alle schade te beprijzen. Waar ook de belastingen hoog genoeg zijn, is de regulerende energiebelasting voor huishoudens, voor MKB. Die beprijzen veelal meer dan voldoende de CO2-schade die huishoudens en kleine bedrijven veroorzaken. Het echte probleem zit dus bij de externe schade van veelal internationaal opererende bedrijven, sectoren die veel CO2 uitstoten. Bijvoorbeeld de luchtvaart, ja. Bijvoorbeeld de scheepvaart, bijvoorbeeld de landbouw. En daar zul je het debat over moeten voeren. Dus ik denk dat die discussie die we net hebben gezien over de precieze omvang van de CO2-subsidies, of de fossiele subsidies, alleen maar een instrument is om de urgentie van het probleem te benadrukken. Maar dat daar een hele batterij aan conventies, statistische conventies achter zit om te bepalen hoe groot die is. Maar dat leidt de aandacht af van de vraag hoe groot is het gat tussen de maatschappelijke schade en de private prijs die mensen betalen.
Iedereen is het er wel over eens, denk ik. Het prijsmechanisme om gedrag te veranderen is een ongelooflijk sterk mechanisme. En de discussie gaat vooral, ja, maar over welke bedragen gaat het dan niet over het principe zelf? Dus dat leidt eigenlijk de aandacht af van de essentie gewoon. En het debat rond scheepvaart en dergelijke, dat is er wel natuurlijk. Je ziet dat de ETS ook wordt uitgebreid naar x aantal meer sectoren. Maar het is wel een heel geleidelijk pad. Hè? Dus daar zou misschien best wel wat versnelling in kunnen zitten. Maar dat zijn eigenlijk allemaal discussies in de marge niet echt, maar die niet over de essentie gaan. Werkt de beprijzing, ja of nee?
En daar hoef je geen debat over te voeren, want dat is zo.
Als je dan een econoom vraagt, dan moet je daar geen debat over voeren, nee.
Nee, maar ik hoor inderdaad vaak dat inderdaad
ETS is een vorm van beprijzing en het werkt als een trein.
Ja.
Het doet het heel goed. We zien de ETS-prijzen nu toch redelijk dicht in de buurt komen van wat economen denken dat de kostprijs van CO2-uitstoot
is. Maar het slaat
nog lang niet de hele economie.
Er zijn
natuurlijk een enorme hoeveelheid vrijstellingen. Dus aan de marge betalen bedrijven wel die CO2-prijs. Ja. Maar ze kunnen dus nog steeds over een heel groot deel van de uitstoot niks betalen.
En het wordt wel uitgedoofd, dat gratis uitdelen van de uitstootrechten. Maar dat is heel geleidelijk, hè. Waarbij het ook natuurlijk wel, daar straks hebben we het over het dilemma van centrale banken gehad rond economie en inflatie. Ja, ook hier natuurlijk heb je wel een dilemma als beleidsmaker. Want enerzijds heb je die duurzaamheidsdoelstellingen die volledig terecht zijn met het juiste mechanisme van die uitstootrechten, het uitdoven ervan. Maar ja, de internationale mening daarover is, Niet iedereen zit daar op één lijn. Ik ga het zo uitdrukken. Dus ook daar moet je rekening mee houden. Ook dat is een stukje een evenwichtsoefening. Hè?
En hoeveel rekening moet je houden met eventuele weglekeffecten? Dat als wij in Nederland een ander regime voorstellen, die fossiele subsidies afbouwen. Ja, je kent natuurlijk ook wel de geluiden uit die hoek. Dat het dan elders een nieuw en beter leven zoekt en niet per se heel veel klimaatwinst oplevert.
Ik denk dat op zich een serieuze vraag is. En ik ben misschien ook iets minder optimistisch over het niet bestaan of het heel in geringe mate bestaan van die weglekeffecten. Het CPB had daar zelf ook een rapport. Er zijn collega's van mij die denken dat het heel beperkt is wat daar gaat optreden. Ik ben daar niet zo zeker van. Dat er geen weglek kan optreden op het moment dat je substantieel de CO2-uitstoot gaat beprijzen. Maar we kunnen, zelfs als je gelooft dat die weglekeffecten een serieus issue zijn, kunnen we daar wel mee omgaan in onze beprijzingswetgeving. Ja. En je moet dan het systeem van de BTW volgen bij CO2-beprijzing, namelijk dat je importen belast. Ingevoerde goederen die heel energieintensief zijn, daar zet je een heffing op.
Nu van start gaat in Europa.
Ja, dus ja. Dit heet dan het Border Adjustment Mechanism. Maar ook de exporten, dat gebeurt nu niet, maar daar zou ik wel een voorstander voor zijn. De exporten ook vrijstellen van CO2-belasting. Op die manier kan je zowel intern in Europa zorgen voor een speelveld, gelijk speelveld tussen Europese producenten en die van buiten Europa, maar ook extern Europese producenten die voor de hele wereldmarkt produceren. Die kun je dan op die manier ook op een gelijk speelveld zetten met de rest van de wereld. En die exportvrijstelling zit er nu niet in. Ik denk dat als weglekken, als je serieus gaat beprijzen en weglek mocht een serieus probleem gaan worden, dat je dat moet overwegen om te doen.
Hoe serieus wordt dat weglek-effect, denk jij, Luc?
Ja, daar wordt verschillend over gedacht. Daar zijn de meningen verschillend over.
Daarom ben ik uitermate benieuwd naar jouw mening.
Ja, nee, bedoel, dat is ook heel moeilijk. Hè. Als jij een grote onderneming bent, dan is het niet zo evident om even om je fabriek op te nemen naar een ander continent of zo te plaatsen. Dat is inderdaad zo. Wat niet wegneemt, die evenwichtsoefening waar we het al over hebben, ja, daar moet je wel op letten. En dat er wel een gelijk speelveld blijft ontstaan. En zo border adjustment border mechanism en zo, ja, dat is daar een ideale weg voor, denk ik. Ja.
Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit panel. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot, en Bas Jacobs, hoogleraar publieke economie, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Dankjewel.
Tot een volgende keer. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Groot thema in deze uitzending. Particuliere huizenbezitters zijn een massaclaim begonnen tegen de Nederlandse staat. Door nieuwe regels worden de huren van veel woningen verlaagd en vastgoedbeleggers vinden dat dit in strijd is met het eigendomsrecht. De stichting Verhuur voor verhuurders wil mogelijke schade nu verhalen op de overheid, blijkt uit een dagvaarding ingezien door het Financiële Dagblad. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies aan demissionair minister Hugo de Jonge voor volkshuisvesting komt van Irene Boon van Trias Politica, voor bedrijven en organisaties die zaken willen doen met de overheid, en ook lid van ons lobbypanel. Irene, goedemorgen.
Goedemorgen.
Laten we toch even kort aandacht hebben voor de voorgeschiedenis, want die huren van woningen die worden nu lager, worden gereguleerd. Wat is er precies aan de orde nu?
Nou, op dit moment gaat het over de WOZ-waarde van de woning. Dat is een onderdeel om het puntenstelsel te berekenen. En dat mag nog maar voor een lager percentage worden meegerekend, waardoor er eigenlijk meer woningen die nu in de vrije sector zitten in de gereguleerde sector terechtkomen met maximale huren als gevolg.
Ja, die maatregelen zijn vorig jaar ingevoerd. Heeft ook al geleid tot een storm van protest. Hoe kijk je naar de timing van die beleggers die dus nu pas, zeg ik dan maar, naar de rechter stappen?
Nou ja, je kan pas overheidswetgeving aanvechten op het moment dat die er daadwerkelijk is. Nou, dat moment is nu, dus dat begrijp ik eigenlijk wel. En een van de belangrijke voorwaarden eigenlijk voor een overheid om überhaupt in te mogen grijpen met wetgeving is dat het de beoogde maatregel effectief, efficiënt en evenredig moet zijn. Nou, effectief is dat voorstel natuurlijk zeker. Ik bedoel, als je zegt de huren mogen niet meer stijgen dan zoveel, dan heb je inderdaad meer goedkope huurwoningen. Maar de vraag is een beetje of het efficiënt en ook evenredig is. En ik denk dat die beleggers een goed punt hebben als zij stellen dat dat niet zo is. Omdat de overheid zelf ook een belangrijk instrument heeft in deze hele kwestie, die eigenlijk onderbenut blijft.
En toch nog even naar de proportionaliteit, want dat is wat die beleggers volgens mij ook dwars zitten. Zij geven aan, wij zijn maar een hele kleine club mensen en dan tuig je zoiets op. Waarom eigenlijk? Is dat nou het sterkste punt dat je naar voren kunt brengen?
Ja, misschien niet helemaal in de bewoordingen die zij aanhalen. Ik heb die dagvaarding zelf niet gelezen, maar jouw samenvatting is iets beknopt. Wat denk ik wel terecht is, is dat overheidsingrijpen, dat mag dus niet zomaar. En dat moet je dus doen op een manier dat je zegt, wij doen als overheid ons deel. En het andere deel dat wij niet kunnen regelen, daarvoor spreken we in dit geval de beleggers aan. En dat die hand in eigen boezem bij die overheid ontbreekt eigenlijk nu, waardoor die beleggers denk ik terecht zeggen, ja, wij moeten nu alle kosten en lasten van deze maatregel dragen. En daardoor hebben wij gewoon onevenredig veel schade ten opzichte van anderen. Maar ook is dat een regeling die best op een andere manier invulling had kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door de huisvestingsvergunning aan te pakken.
Ja, want dat is dus eigenlijk dat instrument waar je net op doelde, dat nog ergens op zolder staat bij de overheid en dat niet tevoorschijn wordt getoverd.
Ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat er te weinig goed betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben en die daar recht op hebben. Om in aanmerking te komen voor zo'n woning moet je een huisvestingsvergunning aanvragen bij je gemeente. En dan wordt er getoetst op dat moment of jouw inkomen zeg maar even laag genoeg is om daarvoor in aanmerking te komen. Op het moment dat dat zo is en jij blijft 20 jaar wonen, en in die 20 jaar stijgt jouw inkomen helemaal de pannen uit en heb je dus geen recht meer op die woning, gebeurt er eigenlijk nagenoeg niks.
Nou, daarom kennen wij in het Nederlands het woord scheef wonen, toch?
Precies, dat leidt tot goedkoop scheef wonen. Je hebt natuurlijk ook de variant van scheef wonen dat te duur scheef wonen is, waardoor mensen die wel recht hebben op die goedkope woningen te duur moeten huren. En dat probleem is nou bij uitstek iets wat de overheid zelf aan kan pakken en denk ik ook aan zou moeten pakken. Ik meen dat het FD laatst publiceerde dat 20% van de problematiek door deze situatie eigenlijk ontstaan is. Dus als je die huisvestingsvergunning aan zou pakken als overheid, dan heb je een deel van de problematiek getackeld. Dan zou dit voorstel denk ik veel beter landen. Dan is het nog steeds vervelend voor die verhuurders. Maar dan is het in ieder geval eerlijker verdeeld tussen overheid en markt. En dat is nu echt niet aan de orde.
Maar dat wil niet zeggen dat dit voorstel van tafel moet. Het moet alleen worden geflankeerd met ander beleid van de overheid zelf.
Het hangt een beetje van af wie het vraagt. Als de beleggers het vragen, zou ik zeggen, ga dan pleiten voor eerst ingrijpen door de overheid. En pas als dat niet helpt, gaan we nadenken over een nieuw moment. Maar dat zou ik ook zeggen, gewoon dat het lobbytechnisch slim is om wat tijd te kopen. Dus dat hangt er een beetje van af. Maar wat er nu ter tafel ligt, is in mijn optiek niet evenredig en daarmee ook niet echt efficiënt. Wel effectief misschien, maar het voldoet niet aan de aanwijzingen voor de regelgeving. Want die schrijft echt voor dat je eerst moet onderzoeken of de instrumenten die je hebt als overheid, als die niet volstaan, of je die kunt aanscherpen. En dat blijft hier gewoon liggen.
Waarom?
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.